Goedemiddag. Als je een Bijbel hebt of een telefoon, ga dan met mij naar Jacobus, hoofdstuk 3. En we lezen de eerste 12 versen. U moet niet allemaal leermeesters willen zijn, mijn broeders. U weet immers dat wij dan een strenger oordeel zullen ontvangen. Want we struiken alle in veel opzichten. Als iemand in woorden niet struikelt, is hij een volmaakt man, die bemachtigd is om ook het hele lichaam in toom te houden. Zie, we leggen de paarden een bit in de mond, opdat ze ons zouden gehoorzamen, en we sturen daarmee heel hun lichaam. En zie, ook de schepen, al zijn ze nog zo groot en worden ze door harde winden voortgedreven, ze worden gestuurd door een zeer klein roer, waarin de stuurman ook maar kiest en wil. Zo is ook de tong een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie eens hoe een klein vuur een grote hoop hout aansteekt. Ook de tong is een vuur, een wereld van ongerechtigheid. Zo staat het met de tong onder onze lichaamsdelen. Ze besmet het hele lichaam en zet onze levensloop vanaf het begin in vlam en ze wordt zelf door de hel in vlam gezet. Want elke natuur, zowel van wilde dieren en vogels als van kruipende dieren en zeedieren, wordt getemd en is getemd door de menselijke natuur. Maar de tong kan geen mens temmen. Ze is een niet te bedwingen kwaad, vol dodelijk vergif. Door haar loven we God en de Vader en door haar vervloeken we mensen die naar de gelijkenis van God gemaakt zijn. Uit dezelfde mond komen zegen en vervloeking voort. Dit behoort niet zo te zijn, mijn broeders. Laat soms een bron uit dezelfde ader zoet en bitter water opwellen. Kan ook mijn broeders een vijgenboom olijven voortbrengen of een wijnstok vijgen? Evenmin kan een bron zout en zoet water voortbrengen. Jacobus neemt geen blad voor de mond, hè? Jongens. De tong. Waar is ze? Oh, kijk, hier is ze. We hebben er allemaal een. Dus het gaat ons allemaal aan. Nu, in het eerste stuk van deze brief heeft Jacobus eigenlijk de hele tijd de nadruk opgelegd dat geloven niet alleen maar een zaak van woorden is. Dat woorden alleen niet genoeg is. Dat die woorden vorm moeten krijgen. Dat die praktisch zichtbaar moeten gaan worden in onze levens. Geloven is geen kwestie van alleen maar te kletsen. Geloven is een kwestie van te doen. Geloven is een kwestie van veranderd te worden. En dat heeft alles te maken met onze tong. En hij begint met een vermaning en hij werkt dan een aantal voorbeelden uit. Heel praktisch, uit het dagelijkse leven. Uit het leven gegrepen. Een paard. Paardrijders onder ons? Niemand. Hoe is het mogelijk? Nou, ik heb ooit paard gereden. Diep in de vorige eeuw weliswaar. Maar ik heb ooit paard gereden. En weet je wat zo geweldig is aan dat paard? Dat paard is een heel groot beest. Dat is echt heel groot. En dat beest, als het goed gaat tenminste, doet wat jij wil. En hoe doet het dat? Door een klein stukje metaal van pakweg 20, misschien 25 centimeter, dat in zijn bek ligt. En daarmee kan je dat hele paard aansturen. Geeft een geweldig gevoel. En een schip? Felix, daar heb jij verstand van. Zo'n roer is eigenlijk onooglijk klein vergeleken bij dat hele schip. Het stelt helemaal niks voor, zo'n roer. Maar het brengt wel een schip in de bocht. En met een schip, tenminste een groot schip, een zeeschip, daar kan je geen scherpe bochten mee maken. Als je dat probeert, dan breken ze in twee. Kilometers lang duurt zo'n bocht. En het roer zorgt ervoor dat het schip in die bocht komt. En eens het erin is, komt het er niet meer uit. Dan krijg je het er ook niet meer uit. Voorbeelden uit het dagdagelijkse leven. Vuur. Eén vonkje. Zet het hele bos in brand. Eén vonkje zet de hele hei in brand. En zo is ook de tong. Het is een klein lichaamsdeel, maar het is een machtig lichaamsdeel. En die tong is echt een gegeven in de Bijbel. Toen ik erover na ging denken, je bent verbaasd hoe vaak de Bijbel over de tong spreekt. En dan ben ik verbaasd hoe weinig wij erover spreken. Ik heb eigenlijk nog nooit een preek gehoord over de tong. Iemand wel? Een paar, ja. Het zijn jullie het nodig hadden. Ja. Maar een paar mensen hebben ooit een preek over de tong gehoord. Dan denk ik, hoe kan dat? Zo'n belangrijk onderwerp. Een Amerikaanse dichter zei, het behoort tot het domein van de kennis om te spreken en tot het domein van de wijsheid om te zwijgen. Dat vinden wij Nederlanders niet gemakkelijk. Wij willen overal ons zegje over doen. We hebben overal een mening over en we vinden ook dat die mening gezegd moet worden. Dat was even wennen toen ik in Nederland kwam wonen. Ik kom oorspronkelijk uit een land waar mensen ook overal een mening over hebben, maar niet vinden dat die altijd gezegd moet worden. Ik hoor hier, ja, maar het is toch waar, dan moet het toch gezegd kunnen worden? Wow, dat weet ik niet. Er zijn een boel dingen die waar zijn die beter niet gezegd worden. Of die beter nu niet gezegd worden. En directheid troef. Directheid troef. Dat was ook even wennen. Mensen zeggen hier dingen tegen mij, dat als je dat in België zou doen en op die manier zou doen, dan had je 3 maanden ruzie met elkaar. Dan praatte je 3 maanden niet meer met elkaar. En mensen zeggen hier dingen tegen mij en dan zegt, het was een fijn gesprek. Misschien. Maar misschien ook niet. Misschien moeten we nadenken over onze tong. En misschien moeten we beseffen dat onze manier van communiceren in dit land en onze manier van onze tong te gebruiken waarschijnlijk uniek is in de hele wereld. Wij staan in de hele wereld bekend, zijn in de hele wereld onberucht. Hoe direct wij zijn, hoe wij met onze tong spelen, spreken, iemand neersabelen. Daar moet je over nadenken. Het thema tong komt telkens terug. Lang niet altijd positief, maar soms wel. Kom, luister alle die God vrezen, en ik zal vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. Ik riep tot hem met mijn mond, en hij werd geroemd door mijn tong. Psalm 66. Wow. Alle die God vrezen, kom en luister, want ik ga vertellen wat God aan mijn ziel gedaan heeft. Ik ga hem roemen met mijn mond. En dat doen we hier in de kerk, maar doen we dat ook buiten de kerk. Als je even de laatste week laat terugkomen in je gedachten. Wanneer heb je verteld wat God aan je ziel gedaan heeft? En wanneer heb je hem geroemd met je tong? En wie heeft van God gehoord over je? Ik vind dat moeilijk, moet ik eerlijk zeggen. Ik vind dat moeilijk. Mijn vrouw niet, hè? We hadden vorige week was braderie bij ons. Dat is ook zoiets, braderieën, dat is heel groot. Dat was braderie. En Petra was op de braderie en er zat een meneer die had zo'n stand om schoenen te poetsen. Zo'n ouderwetse stand om schoenen te poetsen. En mijn vrouw wandelt daar voorbij en die meneer zegt tegen Petra: nou mevrouw, uw schoenen kunnen wel een poetsbeurt gebruiken. Mag ik ze poetsen voor u? En Petra zegt: ja, als u dat wil doen, dan mag. Met bijen was. En hij was klaar met poetsen en hij zegt: zo, die hebben weer een nieuw leven. Ja, zo'n dingen moet je tegen mijn vrouw niet zeggen. Dat is een schot voor open doel. Ik zou dat laten voorbij gaan, moet ik eerlijk zeggen. Maar Petra niet. Petra zegt: en, hebt u een nieuw leven, meneer? Waarop die gechoqueerd antwoordt: u gaat me niet bekeren, hè? We vertellen wat hij aan mijn ziel gedaan heeft. En we roemen hem met mijn tong. Maar vaak is het ook niet zo goed. De mond van de rechtvaardige loopt over van wijsheid, maar de tong van wie verderfelijke dingen spreekt, wordt afgesneden. De lippen van de rechtvaardige weten wat aangenaam is, maar de mond van de goddeloze alleen verderfelijke dingen. Deze tekst spreekt mij aan. Ik ben een babbelaar van nature. Ik ben typisch iemand die eerst spreekt en dan denkt. Het valt eruit, ken je dat? Het aantal keer dat mijn moeder tegen mij gezegd heeft: manneke, draag je tong toch 6 keer rond voordat je iets zegt, is niet te tellen. Mijn trauma met deze tekst gaat terug naar groep 2. Kinderen, dit wordt een heel griezelig verhaal, dus misschien moet je even niet luisteren, want dit is heel griezelig. Ik was een babbelaartje en in die tijd, kinderen, zelfs in groep 1 en groep 2 moest je stilzitten en zwijgen de hele dag. Met je handen op je rug moest je zitten, zodat je niet met dingen ging spelen, en moest je stilzitten en zwijgen naar wat de juf zei. Sommigen van jullie zijn oud genoeg om dat soort dingen ook nog meegemaakt te hebben. Ja. Maar Dirkje was een babbelaartje. En de juf in groep 2 was nota bene mijn tante. Die woonde naast ons. En op een dag was het zat dat ik zoveel babbelde. En ze pakt me bij mijn oor. Ik zie het nog voor me alsof het gisteren was. Ze pakt me bij mijn oor, ze neemt me mee naar de gang. Dat zie ik ook nog voor me. Het was een klein schooltje met 2 lokalen. En in het midden was een brede gang. En aan het einde van die gang was een gootsteen. Kijk, dat die lage, rechthoekige gootsteen, die gespikkelde met een hoge kraan. En als die kraan, spettert alle kranten uit. En ze pakt me bij mijn oor. Ze neemt me mee naar die gootsteen. Dan moet ik met mijn hoofd boven hangen. En ze produceert een kartonschaar en ze dreigt mijn tong af te knippen. Ik weet het nog alsof het gisteren was. Dit ga ik nooit meer vergeten. Maar laat deze tekst nu zeggen dat de tong van wie verderfelijke dingen wordt afgesneden wordt. Dat is toch een heftige tekst. We moeten leren onze tong te controleren. En ik dat moeten leren na mijn bekering. Eerst en vooral, ik ben meneer Sarcasme. Als ik je graag mag, dan zeg ik lelijke dingen tegen je. Zo ben ik opgegroeid, 4 broers. Op een bepaald moment zegt mijn jongste broertje, ongeveer zo groot, havenarbeider, dokwerker, zegt mijn jongste broertje tegen me, die zegt: joh, jij bent net een krokodil. Ik zeg: oh, ja, zegt hij. Je hebt zo'n grote bek en je handen staan zo. Dan weet ik dat het goed is. Want hij is niet gek. Hij gaat geen lelijke dingen tegen me zeggen als we ruzie hebben. Dat weet hij ook wel. Ik heb één keer tegen mijn vrouw gezegd, toen waren we nog niet getrouwd. En ik mag blij zijn dat ze nog met me getrouwd is. Ik heb één keer tegen mijn vrouw gezegd, je bent ook nog niet zo stom als je eruit ziet. Nu mag je van mij aannemen, als ik tegen je zeg, je bent ook nog niet zo stom als je eruit ziet, dat dat een heel groot compliment is. Is er iemand die dat begrijpt? Hé, hé, ja, er zijn mensen die dat begrijpen. Maar de eerlijkheid gebiedt mij van te zeggen dat ik mijn vrouw zo diep gekwetst heb, en dit is meer dan 40 jaar geleden, dat ik mijn vrouw zo diep gekwetst heeft dat ze er nog steeds last van heeft. Want mijn vrouw komt uit een gezin waar ook lelijke dingen tegen elkaar gezegd werden. Heel veel lelijke dingen tegen elkaar gezegd werden. Maar dat was geen teken dat het goed was tussen ons. Dat was een teken dat het heel slecht was. En ik heb moeten leren, nadat ik christen geworden ben, om mijn tong te bedwingen en mijn sarcasme te bedwingen. En om eerst te denken en dan te spreken. En men vertelt mij dat ik de reputatie heb dat ik iemand ben die zijn woorden zorgvuldig weegt. Geloof me, dat komt niet vanzelf. Na al die jaren komt dat nog steeds niet vanzelf. En degene onder jullie die je hand opgestoken hebben, als ze zeggen ja, dat jullie dat begrijpen, als je zoiets zegt dat het een compliment is. Als ik in gesprek ben, ik proef gelijk mijn antennes, die voelen gelijk, dit is iemand die van sarcasme houdt. En dan moet ik tegen mezelf zeggen, Dirk, draai je tong toch 6 keer rond voordat je iets zegt. Ik heb moeten leren om mijn tong te controleren. Want de tong van wie die verderfelijke dingen spreekt, die wordt afgesneden. En dat is een voortdurende strijd. Ik zal mijn wegen bewaren, zei ik, zodat ik niet zondig met mijn tong. Ik zal mijn mond met een muilkorf bewaren. Zolang de goddeloze tegenover me staat. Ik was verstomd en ik hield me stil. Ik zweeg van het goede. Maar mijn lijden werd heviger, mijn hart werd heet in mijn binnenste en vuur ontbrandde bij mijn zuchten. En toen sprak ik met mijn tong. Een muilkorf. De Bijbel, als het over de tong gaat, gebruikt de Bijbel sterke taal. Toch? Er is niks fout met een goede muilkorf. En als je er een nodig hebt, vraag de Heer om een. Nou, meestal zeggen we dan dat wat vriendelijker, vragen we de Heer of hij een wacht voor mijn mond wil plaatsen. Ik vind die muilkorf wel beeldend, eigenlijk. Ben je iemand die een muilkorf nodig heeft? Ben je iemand die je steeds weer laat uitlokken? Die steeds weer hapt? Als mensen je uitlokken om dingen te zeggen die je niet zou moeten zeggen. Of ben je iemand die daar niet intrapt. En die een wacht voor zijn mond heeft. Er zijn dingen die beter zijn om niet te zeggen. Of er zijn dingen die beter zijn om nu niet te zeggen. En als we ze zeggen, hoe zeggen we ze dan? Ik kan tegen jou zeggen, je bent zo stom als het achtste van een... Je mag kiezen. Sommigen zeggen varken, de anderen zeggen koe. Ik heb geen voorkeur. Ik kan ook zeggen, ik vraag me af of het nu wel zo verstandig is wat je wil gaan doen. En dat betekent precies hetzelfde. Je bent van plan om iets te doen waarvan ik denk dat het geen goed idee is. Maar het klinkt wel een beetje anders, toch? Hoe spreken we? Hoe spreken we? En dat heeft te maken met de vrucht van de geest. Dat heeft te maken met zelfbeheersing. Wie kennis van zaken heeft, die houdt zijn woorden in. En iemand met inzicht is bezonnen van geest. Die denkt eerst na voordat hij spreekt. Zelfs een dwaas die zwijgt, wordt wijs geacht. En wie zijn lippen op elkaar houdt, verstandig. Als je mond houdt, dan kom je vanzelf verstandig over. Dus de oplossing is simpel. Vaak. Gewoon zwijgen. Mond dicht. Ik dacht vroeger Dat mensen die veel zwijgen, dat die zwijgen omdat ze niks te zeggen hebben. Ik heb geleerd dat dat niet waar is. Ik heb geleerd dat mensen die veel zwijgen, wanneer die iets zeggen, dan moet je luisteren. Want dan is het meestal iets heel wijs en verstandig. Omdat ze tijd hebben om na te denken over wat ze zeggen. En mensen die voortdurend hun klep open hebben, die kletsen vaak maar wat. En dan ben ik zo iemand, vrees ik. En wanneer je er maar wat op loskletst, dan komt je imago daarom niet te goede. Je kan gigantisch door de mand vallen. Behoed je tong voor het kwaad en je lippen voor het spreken van bedrog. Opnieuw, denk na voordat je iets zegt. Hier is die Heere, zet de wacht voor mijn mond. Behoed de deur van mijn lippen. Als je iemand bent die te veel babbelt, die te veel praat, en ik zal hier geen vingers vragen, want hier zijn natuurlijk geen mensen die daar last van hebben. Maar als je iemand bent die te veel babbelt, dan heb ik een advies voor je. Ik gebruik het wel eens in de counseling als ik met mensen spreek. Je mag pas elke tiende keer iets zeggen. Tel maar. Je mag pas elke tiende keer iets zeggen. Als je iets wil zeggen, dan pas bij de tiende mag je iets zeggen. En dan is het weer de tiende. En dan weer de tiende en weer de tiende. En wat zal je merken? Je zal merken dat andere mensen dan wel gaan spreken. Want die kunnen daar niet tussen. Ik herinner me een keer een gesprek met... Ik woonde nog in België, heel lang geleden. En ik had een hulpverleningsgesprek met iemand. Een eerste gesprek. Het was een mevrouw, maar dat doet verder niet de zaken. Maar goed, het was een mevrouw. En echt waar. 3 uur. Normaal duurt een gesprek 1 uur. 3 uur. Mijn collega's zaten op het kantoor, die lachten zich te pletter. 3 uur. En meestal, als mensen heel veel praten, dan wacht ik tot ze ademen en dan kan ik ertussen komen. Maar deze mevrouw hoefde niet te ademen. Dat ging gewoon door en door en door en door. En ik was een ervaren hulpverlener. Mijn collega's pesten mij er nog mee. Bij het volgende gesprek ben ik begonnen met te zeggen, mevrouw, vorige keer bent u aan het woord geweest, nu ga ik iets zeggen. En ik heb haar ook voortaan gepland voor een andere afspraak. Weet je, altijd maar doorpraten heeft geen zin. Laat uw woord aangenaam zijn, met zout smakelijk gemaakt, omdat u weet hoe u iedereen moet antwoorden. Oeps. Oh. Oké. Ik ben een vrij aardige hobbykok. En een van de dingen met koken is dat je genoeg zout moet hebben, maar niet te veel. Als te weinig is, dan is het flauw. En in dit land grijpen ze dan gelijk naar de Maggi. Maar als je er te veel zout in doet, is het ook niet lekker. En de kunst is om net genoeg zout te gebruiken. En laat dat nu ook zo zijn met je woorden. Het moet niet flauw zijn. Maar het moet ook niet zo zijn dat als iemand er een hap van neemt, dat hij het gelijk uitspuurt omdat het zo vreselijk zout is. En dat is de kunst. En als kok moet je het zout gebruiken naar de smaak van de persoon voor wie je kookt, niet naar je eigen smaak. Ik ben, bij het koken ben ik heel spaarzaam met zout. Wij eten eigenlijk nauwelijks zout. Wij doen geen zout op de frietjes. Wij doen geen zout in de aardappelen. Wij doen ook geen zout in de soep. Ja, moet je wel verstand hebben van kruiden natuurlijk. Dat wel. Maar als er mensen komen eten, doe ik meestal wel wat zout in de soep. En op de aardappels, want die zijn daar niet gewend. En die vinden dat flauw. Terwijl wij denken, doordat we al jaren heel weinig zout eten, denken we, je proeft alleen maar zout. Je proeft niet hoe de soep smaakt, je proeft geen aardappel, je proeft alleen maar zout. Maar een goede kok, die kookt naar de smaak van degene die komt eten. En een goede spreker, die spreekt naar de smaak van degene die naar hem luistert. Dus ik heb geleerd in dit land om directer te zijn. Anders horen mensen me niet. Toen ik nog in België woonde, was ik aan studentendecaan op de theologische faculteit in Heverlee. En het was mijn taak als pastoraal mannetje om studenten die het bond gemaakt hadden terecht te wijzen. En er was die ene student, die had het al een aantal keer bond gemaakt. En de staf had gezegd, joh, je moet hem waarschuwen, was een Rotterdammer trouwens. Je moet hem waarschuwen dat nog één keer en hij wordt gewoon van school getrapt. Dus ik roep hem naar mijn kantoor. Ik geef hem die boodschap en ik zie hem nog staan met de deurklink in zijn hand toen hij wegging en hij zei, het was een fijn gesprek, meneer Lemmens. En ik dacht, ik heb iets fout gedaan. Hij heeft het niet gehoord. Want ik had het op zijn Belgisch gedaan. En dan hoorde hij, een Belg zou het wel gehoord hebben, maar hij niet. Dus je moet spreken zodat de ander het begrijpt, zodat het bij de ander binnenkomt. En die tongen zijn Jacobus een heel belangrijk thema. Oh, kijk, hier is het zout. Zo dan, mijn geliefde broeders, ieder mens moet haastig zijn om te horen, maar traag om te spreken en traag tot toorn. De toorn van een man brengt immers geen gerechtigheid voor God teweeg. Wacht rustig je tijd af. Denk na, laat je niet leiden door allerlei emotie. Als je boos bent, misschien is het goed om even met God te praten eerst en naar God te luisteren en om niet gelijk te reageren. Ik zal je een geheim vertellen over ruzie. Een ruzie begint pas op het moment dat je lelijk terug doet. Daarvoor is het geen ruzie. Daarvoor zegt iemand gewoon iets lelijks tegen je. Zoals een oorlog ook maar begint op het moment dat iemand terugschiet. Daarvoor is de aanslag. En als je terugschiet, wordt het een oorlog. Dus kan het verstandig zijn om te zwijgen? Ik weet dat er in de Bijbel staat dat je de zon niet mag onder laten gaan over je toorn. Dat weet ik. Dus vroeger, toen we pas getrouwd waren, toen zei ik altijd, ik wil niet in één bed slapen met een vrouw die ik niet wel te rusten kan zoenen. Ik ben daarvan teruggekomen. Ten eerste is het zo dat als ik de zon niet mag laten ondergaan over mijn toorn, dan betekent dat niet dat ik in de zomer langer boos mag blijven dan in de winter, hè? Want in de zomer gaat de zon beduidend later onder dan in de winter. In de winter is het om 5:30 al donker. In de zomer is het om 11:30 nog niet helemaal donker. Op een heldere nacht. Want laat mijn vrouw nu iemand zijn die voor ze reageert, die nadenkt, die gaat bidden, die gaat zichzelf onderzoeken voor God en die heeft daar tijd voor nodig. En ik ben iemand van, dat moet nu opgelost. Nu. Het kan me niet schelen dat ze middelharnis op mij zitten te wachten voor een preek. Het moet nu opgelost. Dan vernietig ik haar. Zij heeft gelijk. En misschien heeft ze daarvoor nodig tot morgen, misschien zelfs tot overmorgen, misschien zelfs een week. Maar laat haar dan toch rustig die tijd nemen. Je moet het natuurlijk, wat die tekst betekent, dat je die zon niet mag laten ondergaan, is dat je dingen niet moet laten liggen. Je moet dingen niet onder het tapijt vegen. Onder het tapijt moet de schoonste plek zijn in het hele huis. Als er ergens anders een stofrolletje ligt, dat is niet erg. En als je een hond hebt van hondenharen, ga je ook niet dood en de kleinkinderen ook niet. Maar onder het tapijt moet het schoon zijn. Er moet niks zijn wat niet opgelost wordt. En we zeggen altijd dat we geen oude koeien uit de sloot moeten halen. Alsjeblieft, haal die oude koeien zo snel mogelijk uit de sloot. Die liggen daar alleen maar te stinken. De sloot hoort vrij te zijn van oude koeien. Dingen moeten opgelost worden. We moeten dingen bespreken. Als christen gaan we zo vaak conflicten uit de weg. En we laten ze doorsudderen. Een conflict moet opgelost worden en een ruzie moet uitgevochten worden, maar wel op een christelijke manier. Ik ben groot voorstander van ruzie maken. Ik adviseer mensen regelmatig, zeg jullie moeten flink ruzie maken, met elkaar of met God. Ook met God. Maar dan moet je het wel op een christelijke manier doen. En dat betekent ten eerste dat als je iemand kwetst door wat je zegt, dat het niet is door de manier waarop je het zegt, maar door de inhoud. Het is al erg genoeg als dingen kwetsen omwille van de inhoud. Dan moet je niet nog een keer door je woordkeuze en je stemvolume en je gelaatsuitdrukking, moet je niet nog een keer gaan erbij kwetsen. Dus het moet kwetsen omwille van de inhoud. De Heer Jezus sprak soms hele kwetsende woorden, hoor. Ik vind adderen gebroed en wit gekalkte graven vind ik eigenlijk vrij kwetsend. Toch? Maar de Heer Jezus kwetste nooit omwille van zijn eigen boosheid, omwille van zijn eigen frustratie, omwille van zijn eigen moeite. Dus ik moet nooit iets zeggen wat kwetst omwille van de manier waarop ik het zeg. En het tweede is, in de manier hoe ik de conflicten oplos, moet ik de ander als belangrijker beschouwen dan mezelf. Acht de ander uitnemender dan jezelf. Het gaat niet om mijn gelijk. Het gaat om Gods gelijk. En dus moet ik spreken op een manier die die ander begrijpt. En hier is een heel groot verschil, als het over de tong gaat, is een heel groot verschil tussen mannen en vrouwen. Mannen en vrouwen gaan meestal, niet altijd, zal vast iemand zijn die zegt, bij ons is het anders, dat kan. Maar bijna altijd gaan mannen en vrouwen anders met woorden om. Lelijke woorden slaan in het hart van een man als een vleeshaak. En dat doet pijn. Lelijke woorden slaan in het hart van een vrouw als een vishaak. En wat is het verschil tussen een vleeshaak en een vishaak? De weerhaak. Ja. En in het hart van een vrouw gaan harde woorden misschien evenveel pijn doen, maar veel meer schade toerichten dan in het hart van een man. Mannen zijn ook geneigd om te vergeten wat er gezegd is. Ik heb wel eens gehad, die ene keer of twee keer in die 40 jaar dat we getrouwd zijn, dat Petra eens een keer iets lelijks tegen me zei, dacht ik van hem, dit wil ik onthouden. Ik was zo boos, dit wil ik onthouden. En twee weken later wist ik alleen nog dat ik iets wilde onthouden. Herkenbaar, broeders? Ja. Vrouwen hebben dat niet. Vrouwen weten 10 jaar later nog precies wat er gezegd is, welk weer het die dag was, wat er gegeten werd en welke kleren je droeg. Precies. En die vinden dat niet leuk, hè? Dat is niet dat die zoals ik wil dit onthouden, die willen dat niet onthouden. Maar die kunnen dat niet vergeten. Die kunnen dat niet vergeten. Ze zouden het graag willen vergeten. Maar dat lukt niet. Dat is ook een van de redenen waarom het in de meeste huwelijken zo is, en opnieuw niet bij jullie natuurlijk, want jullie zeggen nooit lelijke dingen in jullie huwelijken, maar waarom het in de meeste huwelijken zo is, dat vrouwen meer lelijke dingen tegen hun man mogen zeggen, dan dat mannen tegen hun vrouw mogen zeggen. En dat komt dus door die gevoeligheid. Soms moet je de dingen even stevig zeggen tegen een man, anders hoort of voelt hij het niet. En soms is dat nodig. Maar als je je vrouw als broze vaatwerk moet gebruiken, moet behandelen, hou dan je tong onder controle. En misschien is 6 keer ronddraaien niet genoeg. En besef dat je woorden in haar hart slaan als een vishaak in plaats als een vleeshaak. Spreek zacht met haar. En dat heeft alles te maken met je geestelijk leven. Als iemand onder u denkt dat hij godsdienstig is, zegt Jacobus, en hij zijn tong niet in toom houdt, maar zijn hart misleidt, dan is zijn godsdienst zinloos. Wow. Wow. Dit is een kenmerk van het feit dat we de Heer Jezus aangenomen hebben, van het feit dat we Christen zijn, is dat we leren om onze tong te controleren. Dit heeft alles te maken met de kwaliteit van ons geestelijk leven. Dus leer je tong controleren. Draai ze 6 keer rond. Bid voordat je iets zegt. Zeg pas de 10e keer iets. Het maakt me allemaal niet uit. Maar leer die tong te controleren en leer niet vanuit je emotie te reageren. Want als je vanuit je emotie, of het nu boosheid is of teleurstelling, en soms zelfs blijdschap, ook als je blij bent, zeg je soms hele domme dingen die je niet zou moeten zeggen. Ga niet vanuit je emotie reageren, maar ga reageren vanuit je relatie met de Heer. Leer je tong controleren. De tong is een klein lichaamsdeel en roemt toch van grote dingen. Zie je zo'n klein vuur een grote hoop hout aansteekt. En gebruik je tong om God te loven. Gebruik je tong om de ander op te bouwen. Gebruik je tong om positieve dingen te zeggen. En slik de rest in. Laten we bidden. Vader in de hemel, u hebt ons allemaal een tong gegeven en daar wil ik u voor bedanken. Dat hebt u helemaal geweldig bedacht. Wilt u ons leren om die tong goed te gebruiken? Om u te loven en te prijzen, om de ander op te bouwen, om te luisteren, om goede vragen te stellen. En wilt u ons helpen om ze te controleren, heren, wat soms zo verschrikkelijk moeilijk is. Hier staat een ervaringsdeskundige en u weet, heren, dat ik na al die jaren, dat het er soms nog steeds uitvalt. Wilt u het mij leren, wilt u ieder van ons leren, dat het kenmerkend mag zijn voor ons als persoon en voor ons als gemeente. In Jezus' naam. Amen.